Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Project Diaspora. Mijn naam is Richard Kofi en samen met Simone Zeefuik maak ik deze podcast over kunst, cultuur, activisme, Afrofuturism, Black Liberation, Black Imagination en alle andere dingen die we belangrijk vinden. Diaspora staat voor We Diaspora. Met kunst, ideeën en gesprekken die we delen op dit platform willen we de Black Diaspora communities bij elkaar brengen en onze diversiteit en eigenheid vieren. Onze perspectieven staan centraal. We bestaan nu een jaar, maar ik denk dat ik wel kan zeggen dat we met deze aflevering een soort nieuwe fase inleiden. Zie dit als een soort bonusaflevering, een experiment, een interventie binnen ons eigen platform, een statement. Het is een verzameling aan ideeën die we presenteren als A House with Many Doors. Het thema ontvouwt zich as we go. We stellen je graag voor aan een aantal gasten. Guillermo Blinker, Dionne Goedhoop komt voorbij. Maar we beginnen met een gedicht van Rowan Ayinde.
I've been thinking about gangs in Chicago lately. About young black men. About living in a constant dance with death and what it feels like. About proximity to death. A constant specter, life about life and death and the way they ebb and leak into one another. Is there a boundary, or is the slippage back and forth in and every time we exhale out again? I've been thinking about shelter, place, safe, slipping block, when life is always a footstep away from death. Staying inside is always the best option, but still we ride. I've been thinking about fear and contempt, and the law and containment and isolation and prison and relief and houses that are not safe but blocks that are even less safe, about the way death has always been invisible, but when it is this close it feels even more invisible. I've been thinking about the privilege of calling death invisible. What about death that lives on your skin, makes you a target? I've been thinking about knowing death so intimately you think it is your reflection, a reflection that is a layer, that is a context, that is a word, that is a sentence, that is a scream, guttural and deep, the sound of women in empty courthouses 6 feet from television screens. I can measure proximity with my eyes now. Is this evolution? I've been thinking about gangs. Prison gangs, chain gangs, essential labor, value, fear, contempt, the law, containment, and the sound of people dropping, about chain gangs. Black men and women, essential labor, proximity to death, inherited trauma as an underlying condition, about breath, the right to breathe, about Eric Garner, about the fact I had to look up his name before I wrote this line because I couldn't remember if it was Mike or Trayvon or Freddie. Do you ever think about offsetting death? Like carbon, about babies being born in safety while children die in cages, about offsetting death. Like carbon, about trees and forest fires, about that old Native American saying that is actually a modern saying by a Native American man popularized by Greenpeace in the 1980s, about money and being unable to eat it, death and being able to displace it, carbon and its relationship to death. Because I've been thinking about the uneven surface of death's promise, about life expectancy in Chicago, a map for how to offset violence.
Dit prachtige gedicht is geschreven en voorgedragen door dichter, kunstenaar, curator, podcaster en vriend van de show Rowan Ayinde. Hij schreef dit in het voorjaar, toen iedereen in een superstrenge corona-quarantine leefde. Hij schreef dit nog wel voor de massale Black Lives Matter-protesten die hij bijna lijkt te voorspellen met dit gedicht. Hij stipt aan hoe gevaarlijk de publieke ruimte kan zijn. Op het moment van de opname woonde hij in Chicago, waar hij afstudeerde aan de kunstacademie. Vandaar de verwijzing ook naar gang violence. Rowan wisselde gedichten uit met een vriend om elkaar sane te houden in tijd van quarantine. In plaats van je te verstoppen van de werkelijkheid, stimuleerden ze elkaar om juist de confrontatie aan te gaan en een poging doen om te healen. Rowan's gedicht doet denken aan een quote uit het boek The Things They Carried van Tim O'Brien. De quote gaat: proximity to death brings with it a corresponding proximity to life. De nabijheid van de dood brengt de nabijheid van het leven met zich mee. In het hoofdstuk waar deze quote vandaan komt, zijn de hoofdpersonen, patrouillerende soldaten in Vietnam, getuigen van de dood van een van hun collega's. Een van de getuigen, Red, doodt als een soort symbolische wraakactie een waterbuffalo. Wellicht is dit ironisch bedoeld, maar het is hier dat de verteller zegt dat het onder ogen komen van de dood een immense pleasure of aliveness veroorzaakt. The proximity to death brings with it a corresponding proximity to life. Blijkbaar gaf de moord op de waterbuffalo pleasure. Rowan laat deze proximity to life weg. Hij vermenigvuldigt en reproduceert het geweld niet, maar wil eraan ontkomen. In general wordt er natuurlijk veel kunst en ander moois geproduceerd vanuit conflict, maar in de beelden die Rowan oproept, wordt het leven niet mooier door de confrontatie, geweld en door onrecht. Uit de Black Lives Matter protesten bleek wel dat er mensen over de hele wereld klaar mee zijn. Klaar met pijn, klaar met teleurstelling en klaar met reageren. We hebben healing work nodig en gerechtigheid, een beter milieu. Laat dat niet veel meer de proximity to life zien? Volgens mij is dit een mooi moment om je voor te stellen aan onze andere gast, Guillermo Blinker, a.k.a. Ocean.
Smart boys know not to dive too deep. But I'm a curious one, such a curious one. And good boys know not to go too far. But I'm too far gone, and it's been too long. We all come from the water. I'm having a meltdown so I can flow back home. We all come from water. I'm having a meltdown so I can flow back home. I'm having a meltdown. I'm having a meltdown. I'm having a meltdown so I can flow back home.
Ocean stond onlangs op het festival Reuring met een voorstelling Icaro. Icaro is een benaming voor een inheems Zuid-Amerikaans lied die de geest begeleidt op zoek naar spirituele healing.
Linda salo sito ini sha ya ri ri dai dai me dise nairo nasi ora yamu yamu ini linda kaseta ini ma ora yamu yamu ini nai na nai na nai nai ni dai 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 ri dai 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 ri.
Dit was de beroemde sjamaan Juan Flores uit Peru. Icaro's worden tijdens ceremonies gezongen door ritueel specialisten, zoals meneer Flores, die hiermee niet alleen ziektes verhelpen, maar de cliënt ook als het ware transformeren. Dus je wordt niet een herstelde versie van jezelf, maar echt een verbeterde versie. Ocean onderzocht deze liederen en paste de mechanieken ervan toe op samples, rap en zang die hij gebruikt. Zelfheling staat bij zijn werk centraal, voor de luisteraar, maar ook voor hemzelf. Ocean en ik werkten in 2018 al eens samen aan een expositie die ik cureerde voor Concertzaal Merlijn in Nijmegen. We werkten samen met kunstenaars Planet Irish, Serge Ponton, graffiti-kunstenaar Remco Visser en het team van het Nachttheater. Samen maakten we een eigen wereld. We stelden ons een Nederland voor waarin alle podia, musea, universiteiten en andere kunst- en kennisinstellingen in vlammen op zijn gegaan. Met verschillende interactieve performances lieten we het publiek zien hoe wij de wereld zouden inrichten. We maakten als het ware een verbeterde versie van de samenleving waarin onze idealen centraal stonden. Sindsdien heeft Ocean zich als artiest enorm ontwikkeld. Wie of wat is Ocean eigenlijk?
Mijn naam is Guillermo Blinker. een artiestennaam Ocean. De vraag wie ben ik is heel erg een beweging in mezelf, omdat ik heel erg terugkijk naar omdat ik zoveel verschillende dingen doe en een soort van een lijn probeer te zien. En ik was eigenlijk als kind heel erg gefascineerd door taal. En het is zich daarna gaan vertalen in lichaamstaal. Ik ben heel lang danser geweest. Ik ben een dansopleiding gedaan, choreografie gestudeerd. Maar terwijl ik bezig was met de taal van dans, kwam de taal van muziek daar ook natuurlijk bij. En wilde ik ook verhalen vertellen. Dus kwam er een soort mix van verschillende talen en was ik heel erg op zoek naar hoe je die verschillende talen en disciplines kon verbinden. Vandaar dat ik ook choreografie ben gaan studeren. En dat bracht me uiteindelijk naar poëzie. En vanuit poëzie kon ik een soort van verbinding vinden tussen al die verschillende talen. Nu mag ik mezelf kunstenaar, performer, theatermaker noemen. Ik doe spoken word performances. Ik dans. Ik speel in theaterstukken van anderen, maar ik ben ook mijn eigen werk aan het maken. En in de afgelopen 3 jaar is Ocean geboren. En dat is eigenlijk mijn soort avatar als performer. En die is eigenlijk soort van ontstaan vanuit een erkenning van mijn ancestral lijn en tegelijkertijd ook kijken naar iets futuristisch en daar in het moment een soort vorm in te geven. En ocean is water. En ocean is mijn verbinding naar iets groters dan mezelf, maar tegelijkertijd ook heel persoonlijk en emotioneel, zoals water. En ik vind het interessant om mezelf op verschillende plekken te manifesteren, dus soms is dat in een club op een podium en dan is het iets meer hype en dan is het op Milkshake Festival en nu is het hier en zo beweeg ik.
Je overstijgt eigenlijk verschillende disciplines of je verbindt ze, zo kan ik het beter zeggen denk ik. Ja. En hoe vond je voor jezelf, want je zei je hebt allerlei opleidingen gedaan, wat toch een beetje de formele weg is naar binnen het beroepsveld. Hoe heb je jezelf bewogen eigenlijk naar deze plek waar je nu alles verbindt en durft te verbinden met elkaar? Want het is, dan heb je dus heel erg je eigen weg gevonden. Waar gebeurde het dan?
Ik denk dat ik door mijn academische achtergrond heel erg veel wist over westerse theaterkunst. En daar kon ik me gewoon goed in bewegen. Maar daardoor werd ik altijd ingezet als. Maar in de zoektocht naar mijn eigen stem, dat merkte ik toen ik mijn opleiding choreografie ging doen, dat er een hele specifieke manier was van, en dat ik heel erg clashte met soort van, ja, maar dit is kunst en dit zijn de voorbeelden. En ik voelde me altijd een beetje in between. En op een gegeven moment kwam er een besef dat ik van voor naar achter kan vertellen alles over dans en theater en muziekgeschiedenis vanuit het Westen, maar heel weinig vanuit mijn eigen culturele achtergrond. En dat ook nooit soort van omhoog heb gehouden als even waardevol. En pas toen ik dat soort van ging verbinden, toen kwam er een soort van eenheid waarin ik eigenlijk beide werelden kon gebruiken om mezelf uit te drukken. En daarin ook in gesprek te komen met al die verschillende kanten van mezelf en met verschillende soorten mensen.
Dus eigenlijk heb je die zoektocht naar het culturele archief wat vanuit je eigen achtergrond komt. Die weg heb je eigenlijk zelf afgelegd.
Ja.
Toch? Die is niet via die formele weg gegaan. Hoe is dat gebeurd? Navigeer je door
zo'n... Het was iets wat er altijd al was, maar wat ik voor granted nam, zeg maar. En mijn moeder zei op een gegeven moment, voordat ik 30 werd, ik denk dat je weer naar Suriname moet gaan. En ik was al 16 jaar niet geweest, want ik had het wel gezien. En toen ging ik terug en toen kon ik voor het eerst mijn eigen volwassen relatie met mijn culturele achtergrond maken. Omdat ik altijd daar als kind en dan ben je gewoon met familie en dan moet je daarheen en daarheen en daar zitten. En nu kon ik, en het was niet eigenlijk iets heel stils, het was niet dat ik, dat kan ik niet heel erg expliciet uitleggen, maar gewoon het feit dat ik als volwassen persoon kon kijken naar iets en kon realiseren dat dat deel van mij was. En daarin was er een soort van omarming. En dat ik dacht van, ja, maar ik wil dit meenemen. Want het is er eigenlijk al. Maar ik ik gebruik het nog niet helemaal. En daarin merkte ik dat juist om dat te verbinden met wat ik weet van hoe zeg maar in het Westen naar kunst en theater werd gekregen, creëer je eigenlijk een soort van iets nieuws en iets moois. En dat was voor mij wel een gedeelte wat het soort van compleet maakt.
Zulke verbindingen en openbaringen zijn zo waardevol. Ocean en ik gingen in Eindhoven, in het Van Abbe Museum, in gesprek met Guionne Goedhoop, programmamaker bij expositieruimte Tent in Rotterdam. Maar vanwege haar vernieuwende visie raakt ze ook steeds vaker betrokken bij allerlei toffe onderzoeken en projecten op andere plekken in het land. In haar programma's koppelt ze kunst en cultuur aan intimiteit en healing. Ze ontdoet zich hiermee van stoffige labels als diversiteit en inclusie en stelt eigenlijk ontmoetingen samen. We hebben het over de decolonisatie van instituten en hoe daarbij de koppeling tussen kunst en healing een rol kan spelen.
Ik ben Guionne Goedhoop, ik ben programmamaker bij Tent in Rotterdam. Daarnaast ben ik ook cultureel ondernemer. Ik schrijf concepten, conceptontwikkeling, meer de creatieve kant. Maar ik zit ook in het beleidsveld bij de gemeente, vaak aan tafel. De rode draad in al mijn werk is eigenlijk hoe ik humanity of humanness, noem ik het zelf, kan terugbrengen in verschillende vormen van instituten. En instituten in het breedste zin van het woord. Dus letterlijk een musea bijvoorbeeld. Of het kan ook zijn, als ik iets maak, een programma en artiesten uitnodig, dat het om het instituut bijvoorbeeld van taal kan gaan. Of instituut van iets dat we eigenlijk elke dag gebruiken, wat een specific set of rules inhoudt. En om dat steeds te bevragen en te doorbreken, te bekritiseren. Maar altijd vanuit wat hebben wij als mens daarvoor nodig.
Wat ik oppik uit Guionne's verhaal is dat ze extra zorg draagt voor bezoekers en daarmee eigenlijk instituten probeert te healen. Ocean vond zichzelf als artiest door met al zijn ervaring uit de formele witte kunstwereld te koppelen aan de nieuwe informatie die hij verkreeg over Surinaamse culturen en wetenschap. Hoe lukt het hem om te creëren vanuit deze missie om te healen? Herkent Guionne zich in de zoektocht naar balans tussen twee werelden? En hoe maakt zij programma's? Wat is de relatie tussen representatie en healing bijvoorbeeld?
Ja, ik denk voor mijn thema is gehoord en gezien worden. En zeker omdat je gehoord en gezien kan worden zonder dat je gehoord en gezien wordt. En dat is vanuit mijn persoonlijke ervaring dat ik heel vaak op het podium heb gestaan en verhalen van anderen heb verteld. Maar niet zozeer verhalen van mezelf heb verteld. En ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in verhalen. Ik ben vorig jaar ben ik een evenement gestart, het heet All These Voices. En ik was gewoon heel erg benieuwd naar mensen die met woorden werken, of ze nou schrijven, of liedjes, of teksten, of gedichten. En met het doel om een zo uiteenlopende line-up te vinden, waar ik een poëet van 67 naast een rapper van 19 kon programmeren. En ik vond het heel bijzonder wat daar gebeurde, omdat er heel veel kernpunten zijn waar mensen op aanklikken, maar dat vaak mensen vanwege de vorm elkaar niet vinden. En ik denk waarom ik eigenlijk soort van beweging naar muziek en nu heel erg in taal ben gestapt, is omdat ik eigenlijk persoonlijk voor mezelf afreken met mijn eigen stilte, zeg maar. Ik was als jongen was ik vrij stil. Maar ik was altijd naar de wereld aan het kijken en ik was altijd aan het observeren en ik heb heel veel opgeslagen. En dat doe ik nog steeds. Maar ik gaf mezelf vaak de toestemming niet. En ik merk dat wat mijn functie vaak is doordat ik mezelf de toestemming geef, geven mensen zichzelf ook de toestemming. En ik vind mezelf dan vaak in veel LGBTQ spaces. Waar dat was dan een deel van mijn stilte, wat dan ook, wat ik zoals laatst nog had, dat ik dan in een ruimte ben waar mensen zichzelf kunnen zien of zichzelf kunnen horen, gewoon puur omdat ik een keuze maak om iets te delen.
Ja.
En ik merk dat ik in mijn netwerk zoveel mensen ken waarvan ik wil dat ze elkaar zien, dat ik vaak probeer om mensen bij elkaar te brengen. Of dat eigenlijk, dat ik denk, als deze mensen elkaar zien, dan breekt er iets open, dan verandert er iets. Dus op mijn eigen manier ben ik dan ook wel zo af en toe een programma maken, of ik heb er heel veel ideeën over, maar het is niet per se de weg die ik nu bewandel. Maar wat ik wel fijn vind is aan mijn werk, en zeker wat ik solo doe en met mijn Loopstation performance, is dat ik eigenlijk heel veel spaces aan het infiltreren ben. En of ik dan bij, in Den Haag bij de Nationale Week van Respect sta, maar daarnaast ook weer bij een middelbare school in de Bijlmer. En dat ik eigenlijk op die manier verbindingen kan maken in mezelf ten eerste, maar ook gewoon in die netwerken. Omdat ik, dat ik merk dat mensen vastzitten in vorm en dat ze elkaar daarom niet vinden. Maar dat ik eigenlijk bij elk publiek waar ik voor sta, dat ik denk, ja, het is in principe niet zo verschillend. En ik denk, en misschien is dat ook weer ocean en water en het transformerende aspect daarvan, dat ik denk, ik in die zin, ja, laat mij dan een brug zijn tussen verschillende werelden, dat mensen elkaar kunnen vinden.
Hoe voelt het als mensen zich herkennen in jouw verhaal? Of in jouw message als ocean?
Ja, buiten het feit dat ik heel dankbaar, dat het daardoor heel dankbaar werk wordt. Ik op een gegeven moment, omdat ik vanaf kinds of aan op podia sta en heel veel in tv en dingen, op een gegeven moment denk ik, ja, als ik een platform heb om op te staan en als mensen dan al een groep naar mij moeten luisteren, dan wil ik wel iets zeggen wat gewoon iets waard is of een functie heeft of iets teweeg brengt. Dat het niet alleen maar leuk is of entertaining of grappig, maar dat er gewoon, dat het gelaagd is en dat mensen het kunnen horen op het niveau waar ze zijn. En dat is denk ik ook een beetje het spel wat ik speel met alles wat ik doe, is dat ik heel vaak ook dingen verstop in mijn teksten en dan kijk van oké, voor de een betekent het, is het een mooi verhaal, en de ander denkt, oh, ik zie mezelf, en de ander denkt, wow, ik zie de wereld. En dus het voelt heel goed. Ik denk dat het daardoor eigenlijk, dat ik weer terug ben naar de basisschool, waar ik eigenlijk gewoon gefascineerd was door taal en verhalen vertellen. En dat het op die manier, ja. Dat is vaak het meest bijzonder.
Ja.
Omdat je daar zijn, je komt altijd eerst weerstand tegen, en ik vind het dan tof om door weerstand heen te breken. Want dan heb je echt een soort van transformatieproces. Mm-hmm. Ja. En op een gegeven moment dan ga je weg en dan merk je van oké, er is iets. Er is iets gevallen.
Ja.
En soms hoef je er alleen maar te zijn en jezelf te zijn.
Precies, precies. Ja, dat je een soort van unapologetically daar op het podium staat. En
ja.
Een voorwaarde voor mij is altijd veiligheid. En wat ik net ook zei, dat neem ik mee in mijn programma's en hoe ik programma's maak en hoe ik dus ook ben als mens. En dat is heel, een heel groot deel van mijn self-care. Regimen, dus hoe ik dat opbouw voor mezelf. Ook omdat ik weet dat inderdaad in een bepaalde formele spaces ik me niet gezien en gehoord direct voel. Hoe voel ik me dan veilig genoeg in mezelf? Of hoe creëer ik dat in het moment dat ik wel mezelf kan laten horen of wel kan opstaan voor iets als dat nodig is? Dus veiligheid is daar een heel, dus dat creëren, dat vraagt soms steeds iets anders in het moment. Soms is dat ik letterlijk mijn hoops draag en mijn gouden ketting, omdat dat is wat mij thuis laat voelen en dat is wie ik ben. Niet om op te vallen, maar voor mezelf. Self-care is voor mij na intense vergaderingen, of wat voor mij intens is, en ik dat misschien niet het gevoel heb dat ik dat kan delen met mijn witte collega's, dat ik dan gewoon even ga zitten en ga schrijven van wat heeft dit met me gedaan. Want heel veel dingen triggeren mij in formele structuren, omdat ik zoiets heb van, oh ja, dan word ik bewust van, niet iedereen heeft access tot waar, de positie misschien waar ik zit, of niet iedereen heeft access tot een scholing die nodig is om op die functie te komen. Ik zeg maar wat. En dat doet mij pijn.
Ja.
En self-care voor mij, en dat is een van de vele triggers die ik vaak ervaar, en ik ben niet de enige, dat weet ik. Self-care is dus stilzitten, soms dan daarna praten. Of iemand vinden, iemand bellen, vrienden bellen daarna. Dat ik zeg, oké, ik neem even een pauze en dan bel ik even iemand waar ik een confidant. En dan praat ik daarover en dan kan ik weer verder. Dus dat is ook self-care voor mij. En self-care is ook social media weghalen en niet mezelf exposen eigenlijk tot prikkels die mij pijn kunnen doen. En dat is met mijn werk zo, dus een creatief proces. Maar ook juist in de formele structuren waar ik heel veel ben.
Ja, dat die self-care je eigenlijk helpt om effectief te kunnen zijn in het bereik van je doel.
Het mij.
Ja, precies, precies. En dat vind ik heel erg herkenbaar hoe je dat nu omschrijft. Ook omdat ik als tentoonstellingsmaker en beeldend kunstenaar echt gericht ook een soort van mentoren of een soort van klankbord bijna heb. Waarbij je incheckt als je even een obstakel hebt overwonnen of voor een hele grote staat of bij een soort barrière die je probeert te doorbreken.
Ik denk ook dat het belangrijk is om te noemen, dat is, ik zie mijn leven als een experiment, dus wat zie ik en wat leer ik en dat breng ik naar buiten in mijn concepten. Maar wat het interessant is, waar ik achter ben gekomen voor mezelf, en ik denk dat dat heel veel zo is, misschien ook voor jou, is dat natuurlijk iedereen heeft een vriend nodig, ongeacht kleur of whatever. Of culturele achtergrond. Iedereen heeft een vriend nodig, een klankbord nodig. Maar als je zelf structureel en continu niet herkent in degene die naast je staat, collega's in dat geval, in formele structuren, dan heb je een extra laag waar je steeds doorheen moet of juist niet doorheen voelt dat je kan. Dus dan zijn dat soort self-care momenten nog meer van belang.
Kionne spiegelt haar visie op healing terug naar haar werkwijze en terug naar zichzelf, wat ik heel interessant vind. Eigenlijk is daardoor, net als bij Ocean, self-care onderdeel van haar visie als maker. Ze vertaalt dat naar haar werk en hoe ze haar werk bij Tent inzet voor de gemeenschap. Verschillende bezoekersgroepen hebben ook verschillende behoeftes en andere verhoudingen tot plekken als Tent. En natuurlijk ook tot elkaar. Net als Ocean heeft Kionne door haar ervaringen en voorouders verschillende geschiedenissen door zich heen lopen die haar kunnen inspireren en waardoor ze verschillende rollen kan aannemen. Hoe gaat ze daarmee om en wat voor verantwoordelijkheden geeft dat haar?
Dat is een vraag waar ik eigenlijk elke dag mee bezig ben voor mezelf. Omdat ik van huis uit in mezelf, ik noem het eigenlijk van huis uit door wie ik ben als persoon, altijd geloof in wat wij intern embodyen als persoon of wat ik ben als persoon. En hoe we daarmee omgaan, wat dat in het externe zich laat zien of misschien niet. En dat is dus juist door al de verschillende culturen die ik embody, die ik ben, door het koloniaal verleden ook tot stand gekomen. Dus veel pijn, veel trauma, dat huist allemaal in mij. En dat ik dus elke dag bezig ben met hoe verhouden al die delen, in dit geval in een Nederlandse maatschappij, waar ik niet in ben opgegroeid, maar wel als maatschappij eigenlijk heel veel invloed heeft gehad op mijn leven. Dus het gefragmenteerde van mijn zijn, dat zie ik in ieder geval bijvoorbeeld in de stad waar ik nu woon, al 8 jaar sinds ik in Nederland ben komen wonen, dat ik daar woon in Rotterdam. Een majority city met iets van 200 nationaliteiten, waar het gefragmenteerde dus heel sterk te zien is in het externe. In als ik op Kruiskade loop of als ik gewoon ergens heen loop. Maar niet als ik naar places of power ga, zoals in bedrijven of bij de gemeente of bij heel veel instituten ook nog. En dat is ook een soort van het nadenken en het zien en soms het pijn voelen van het niet zien juist in die representatie of die embodiment. Dat is een vraag waar ik elke dag mee omga. En mezelf afvragen, wat doet dat met mij? En zo krijg ik ook creativiteit om mijn programma's te maken. En wat dat doet als ik dan terugga. Het voelt nog steeds wel teruggaan naar Aruba, waar ik ben geboren en 17 jaar heb gewoond. Dan is het alsof ik terugga in de tijd, maar tegelijkertijd mezelf in het hier en nu veel beter kan omarmen en zien. Dus het is alsof ik door naar die verschillende plekken te gaan, en binnenkort dus weer naar Suriname, omdat ik mijn ouders zijn Surinaams, zal ik ook wel delen van mezelf weer terugvinden. En wat ik herken heel erg wat je zegt in een volwassene relatie met in ieder geval die plek en dus weer met mijn ouders die daar wonen. Steeds moeten kijken van hoe verhoud ik me daardoor? Wie ben ik nu? En wat heeft dat mij gebracht? Of wat heb ik daar niet meer voor nodig? Maar het niet gerepresenteerd voelen in die zin... in mainstream media, ik zeg maar wat... of in de buitenruimtes, in publieke ruimtes in het algemeen... dat creëert een fragmentatie wel in mij. En hoe ik daarmee omga, is het constant te bevragen... te bekritiseren als dat nodig is. En ook soms daarover, het klinkt misschien raar, maar daarover te rouwen.
Ja, dat is helemaal niet raar eigenlijk. Ja. Want je noemt net een bepaalde fragmentatie in jezelf.
Ja.
En je ziet er ook eentje in je stad.
Ja.
En hoe gaat dat, ja, hoe vind jij je weg dan door zo'n stad?
Ik was daar letterlijk net over nadenken, eigenlijk deze vraag, door dat wat Ocean zei. Ik heb mezelf weten te positioneren in de stad, in Rotterdam, op een manier waarbij ik mijzelf heel erg herken in wat ik informele structuren noem. Dus de multiculturele volkswijken, kruiskaden, waar mensen gewoon op straat op hele andere manieren met elkaar omgaan dan wat je ziet in instituten of bij gemeenten, meer de formele structuren of bij bedrijven. En hoe ik daar vorm aan geef, besefte ik me eigenlijk net heel concreet. Ik ben er al een tijdje mee bezig. Maar is dat ik in beide lijnen, in het informele en in het formele, mijn werk heb weten te maken. In het informele ben ik met een bedrijf opgericht door Malik Mahmoud, Studio Narrative Concrete Blossom, heel erg dus concreet aan het maken hoe wij in die informele structuren ook ertoe doen, maar ook iets te bieden hebben, misschien helemaal buiten die gebaande paden die we nu hebben in de samenleving. Maar daarnaast werk ik ook in een formele structuur, bij Tent, het is een instelling. Dus die twee werelden constant samenbrengen in mijn werk, want wat ik in het ene veld doe, doe ik ook in het andere veld. Of ik probeer dat daar te brengen, maar dat ik dan ook daardoor leer van... zijn die formele structuren wel veilig genoeg voor mij om die kanten van mij te laten zien? En dat is een constante, wat ik net zei, bevraging van hoe ga ik daarmee om en wat is er daarvoor nodig? En daardoor kan ik ook andere mensen die door dezelfde lived experiences of diasporische of migratieachtergronden hebben, ook door een voorbeeld te zijn, maar ook door gesprekken met ze daarover te voeren, door gewoon hoe ik dat vormgeef letterlijk in mijn werk. Dus ik heb die struggle weten om te zetten.
Ja,
besef precies. Ik me. Precies, in precies. Mijn werk.
Ja. Ja. Ik ken je werk vanuit Tent vrij goed.
Mm-hmm.
Inmiddels hebben we het over de formele structuren in Rotterdam. Maar inmiddels ben je daar natuurlijk gevestigde naam. En heb je onlangs een programmalijn Thuis bij Tent vormgegeven. Waarin je volgens mij ook heel erg die verbinding zoekt met de stad. Maar ook met mensen van verschillende achtergronden tegelijkertijd naar binnen halen. Zeg maar.
Ja.
En hoe ben je daartoe gekomen? Of hoe werkt Thuis bij Tent voor jou?
Voordat ik daarop inga, wil ik eigenlijk eerst mijn concept daarvoor benoemen. Okay. Want dat is tekenend voor hoe ik werk. Maar ook voor wat zo'n stad of zo'n proces nodig heeft.
Ja.
Ik heb een concept dat ook heet Mama's Couch. En dat waren een aantal sessies waar ik een besloten groep mensen samenbracht in letterlijk een huissetting, geïnspireerd door letterlijk mijn huis op Aruba, mijn moeders bank, waar ik me altijd veilig voelde om over te praten. Over van alles, of waar vrienden kwamen, familie kwam, maar het was een intieme huiselijke setting. Ik zei aan mijn artistieke leider, ik denk dat dat nodig is in een stad waar het gefragmenteerde, het niet gezien voelen, niet gehoord voelen, juist interessant is om dat binnen een instituut te kaderen op die manier. En juist niet wat instituten vaak doen, het helemaal opengooien en bepaalde bodies met pijn, trauma, niet gezien, niet gehoord voelen, exposen aan andere mensen die kunnen allerlei soorten mensen zijn, maar die niet dat die geleefde ervaring hebben en misschien nog niet daar zijn, wel geïnteresseerd zijn, maar dat clasht dan heel vaak. Want je wilt als mens, en wat ik zei, mijn werk gaat heel erg over hoe ervaren we dingen als mensen, dat je moet gaan kijken van wat is er nodig in een formele structuur daarvoor? Waar expose je bepaalde dingen aan? En dat is dus klein en intiem en besloten en het was een succes. En het was interessant ook voor Tent om iets besloten te houden en niet op social media te gooien, niet groot aan te pakken, maar juist klein te beginnen. En daarna konden we over naar wat jij zegt over Thuis bij Tent, waar ik het, de kaders iets opengooide. Waar ik wel het opengooide voor andere, ja, iedereen eigenlijk, gewoon publiek. Want bij Mama's Couch was het alleen maar op invitation. En bij Thuis bij Tent kon iedereen zich aanmelden. Maar het verschil daarin was ook, gingen we ook testen. Bij Mama's Couch waren, was het heel erg persoonlijk verhaal. Dus heel veel, ja, de persoon stond centraal. En bij Thuis bij Tent was het meer, de persoon stond centraal met zijn of haar verhaal, maar door middel van zijn of haar medium. Dus sommige mensen gebruikten muziek, de andere gebruikten projecties op schermen, de andere, ja, noem maar wat, van alles. Dus er waren extra lagen toegevoegd om een bepaalde veiligheid in te bedden. Ik noem dat altijd veiligheid, van waar iemand zich comfortabel bij voelt om, ja, dingen te kunnen uiten die misschien intiem of persoonlijk zijn. En dat was ook een succes bij Thuis bij Tent. Dat ik, daarmee wilde ik eigenlijk ook het instituut leren dat er andere manieren ook zijn om met zulke verhalen om te gaan en niet zomaar iets te deponeren wat niet een geschiedenis heeft gehad in zo'n instituut.
Precies, en hoe meet je het succes van zo'n intiem programma als Mama's Couch?
Goeie vraag.
Want dat is toch een beetje de manier om creatief directeuren of artistiek leiders over te halen om zoiets te maken. Hoe meet je dat? Of hoe ga je daarmee? Hoe communiceer je dat?
Nou, ik heb heel veel geluk met Anke Bangma, die mijn artistieke leider is bij Tent. We hebben heel veel gesprekken over, inderdaad, hoe meet je dan zo'n succes en wat is succes? Dus mijn aanpak, de manier hoe ik programma's maak, zorgt er ook voor dat de systematiek soms of vaak moet veranderen in hoe we praten over wat de noties zijn van succes, professionaliteit misschien ook, whatever. En Anke, door haar ervaring in het veld, maar ook hoe zij is als persoon, dat weer die humanness waar ik het over heb, is heel erg belangrijk voor, ja, toch wel een soort succes, als in hoe wij het hebben gemeten onder andere, is hoeveel nieuwe mensen daarop afkwamen. Nieuwe makers, heel veel jongeren van kleur die daar zich, ja, zoiets hadden van, oh, ik kom bijna nooit hier, maar dit is wel interessant. Maar ook voelden en dat uitspraken van, nu voel ik me meer thuis. Dus dat was al een soort succes dan, succesfactor. Dus het ligt meer in het gevoel en er komen dan andere soorten mensen dan wat het instituut misschien, niet alleen maar door mijn programma's hoor, maar door de hele aanpak ook van Anke daarin, wordt dat een succes door dat op die manier te meten.
Kunst- en cultuurinstellingen zijn veel bezig met hoeveel mensen ze binnenkrijgen. Gionne laat zien dat het juist ook belangrijk is wie er binnenkomen, waarom en wat voor transformaties hebben meegemaakt als ze naar buiten gaan. Je directie, artistieke visie en missie moeten echt ervoor openstaan om echte maatschappelijke impact voorop te stellen in het beoordelen van kwaliteit en van succes. Leuk om te horen dat ze, ja, bij Tent nieuwe wegen aan het verkennen zijn. Maar ja, het hele institutionele systeem heeft zijn roots in ongelijkwaardigheid. Zeker oude musea en instellingen hadden als missie om de working class te opliften en ervoor te zorgen dat ze middenklasse, ja, normen en waarden meekregen. Dat gaf ze toegang tot middenklasse privileges. Ze leerden abstract denken, maar ook othering en een vergoelijkende uitleg van segregatie, exoticisme, witte cis-male supremacy en andere abollige ideeën. Er zijn gelukkig heel veel mensen in de culturele sector nu bezig om de sporen van dat soort, ja, ellende uit te wissen. Shout-out naar iedereen die bij instituten aan het werk zijn om problematische ideeën radicaal te hervormen. Hoe houden jullie dat vol?
Het is een helende beweging. Ik ben niet pessimistisch, maar ik ben wel kritisch. Maar ik zoek altijd naar helende bewegingen zonder daar naïef in te staan. En de helende beweging voor mij is bijvoorbeeld al dat als ik, in ieder geval waar ik werk, zie, als we iets gaan maken, dat gaat over black and brown bodies, of the pain thereof, of politiegeweld, ik zeg maar wat, dat er heel erg gekeken wordt naar, moeten we iemand anders brengen om deze teksten te schrijven misschien, of hoe moeten we hier naar kijken, dus de vorm weer bevragen. Kunnen we met de oude vorm doorgaan om dit een waardige, op een waardige manier tentoon te stellen of naar voren te brengen. Dus dat zijn die, dat is ook een kant dat belangrijk is, om die helende beweging daarin te zoeken.
Waar een bepaalde trend is en een bepaald een bepaalde interesse in verhalen van de gemarginaliseerden. Maar ik probeer altijd gewoon heel goed te kijken naar de bigger context.
Ja.
En zeg maar gewoon van de samenleving, maar ook van wat ik dan vanuit mijn netwerk hoor, wat er in de subsidiewereld gaande is en ook wat hoe mensen zichzelf positioneren. Omdat het soms in gesprek, en zeker omdat je ook de performer bent, dus ik ben een soort van, ik moet mezelf beschermen en tegelijkertijd ben ik dan van ook de inhoud. En vaak merk je dat mensen iets willen aanraken wat ze niet begrijpen. En ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven dat ik heb een aantal jaar op een hogeschool voor de kunsten. Eigenlijk in de dans was op een gegeven moment een movement vanuit de moderne en zeg maar westerse theaterdans, een behoefte om daar zeg maar urban dans in te betrekken. Nou, als je dan urban dans, dan ga je al naar minderheden toe. En ik was eigenlijk een beetje de perfecte persoon, want ik had het hele soort van westerse theaterdans traject afgelopen, maar ik zat ook daarin, dus ik kon het vertalen. En ik heb me eigenlijk soort van 2,5 jaar lang heb ik me daarvoor in laten zetten, maar op een gegeven moment merkte ik dat het eenrichtingsverkeer was. Dus het instituut wilde heel graag iets van buiten naar binnen halen, maar was niet per se geïnteresseerd om vanuit zichzelf naar buiten te stappen, waar het eigenlijk plaatsvindt, om de connecties te maken met de autoriteiten die daar binnen die systemen, en daar dan een soort van een middenweg in te vinden. Maar het ging heel erg oké, maar wie kunnen we dan? En daarin merkte ik op een gegeven moment van, is dit oprecht interesse? Of is het een noodzaak om deel te zijn van een soort van groeiende beweging, waardoor een soort van eigenlijk je verliest publiek, je verliest een bepaalde controle, je verliest een bepaalde positie. Dus dan heb je nu iets nodig van hetgene wat nu een soort van, what is hot, what is new. En dat wil je dan naar je toe trekken. En toen dacht ik, ja, dit voelt gewoon heel kolonial. Van, ik ga nu iets naar binnen gaan. En ik heb op een gegeven moment in een e-mail ook gezegd dat ik vanwege die reden niet meer terug zou komen. Omdat het project voor mij gefaald heeft. Omdat ik zei, ja, maar op het moment dat je een instituut hebt en daar, zeg maar, 5 minuten lopen van je instituut, is er een plek waar je eigenlijk kan verbinden met de gemeenschap die precies kan geven wat je wil, maar je vertikt het te doen al jarenlang. Dan vraag ik me af wat de intentie is. En ik denk dat het niet een hele bewuste ill will is, maar het is gewoon een manier van handelen die gewoon een soort van normaal is geworden. Van oké, nou, dan neem ik dat toch en dan gaan we kijken. En ik merkte zelf dat ik daarin iets aan het afleveren was op een plek die helemaal niet...
Niets terug gaf,
maar ook niet geïnteresseerd was om... Mm. En het ook niet op dezelfde waarde legde als wat zij had. Dus het was dan heel erg zo van, oké, maar kan je dan de leerling in een half jaar wel leren om dit dan te beheersen op dit niveau? En ik denk, nee, dat kan niet. Maar gewoon het idee dat het zal wel makkelijker zijn, zeg maar.
Ja.
Wij zijn hierboven.
Die dus hun eigen machtsstructuren niet op wilden geven. Ja. Niet wilden bevragen, terwijl ze wel van jou wilden vragen om dingen naar hen.
Ik voelde ook dat het dan mijn taak was om dat goed terug te spiegelen.
Ja.
En ik heb vaak met recensies van dingen die ik doe, of op het moment dat ik op bepaalde plekken ben, of ik heb ook in een museum gewerkt, daar zag ik heel vaak dingen gebeuren dat ik dacht, ik ben een museum in een stad waar ik de stad helemaal niet vertegenwoordig. En dat ik gewoon denk van, kijk, er is een groep mensen en die kennen een groep mensen en die zijn elkaar, ze zijn allemaal aan het roleren. En ik zie de potentie van het instituut, maar ik begrijp ook waarom, ja, over het algemeen alleen maar toeristen komen, omdat je dan je museumlijstje afstreept. Maar dat er helemaal geen, ik heb 2 jaar in New York gewoond en daar vond ik dat zoveel meer...
Is er meer een dynamiek met de stad of zo?
Ja. waardoor ook bepaalde soort van regels makkelijker gebroken werden. Van, ja, dit wordt niet in een museum, let's do it in Babylon. Het is een space.
Weer het omvormen van de vorm.
Ja.
Ik denk ook wel dat het echt ligt aan de houding van het instituut en wie daar aan de macht is. Want je kan het ook zien als een zoektocht. Of je kan het zien van, oh, wat jij zegt, een soort van controle-issue, angst, wat ook heel menselijk is. Maar vervolgens niet willen, dieper willen gaan en dieper willen kijken naar, hé, maar wat belichaam ik als directeur, artistiek leider? Want dat, degene die aan de macht is, die bepaalt vaak ook hoe, waar het schip strandt, zeg maar. Ja. Dat soort, ja, om dat op die manier ook aan te gaan, dat is heel belangrijk. Dat maakt het verschil ook.
Ja,
maar je kan ook niet, denk ik, het is net als je een argument met iemand hebt. Als je dat wil oplossen, dan moet je dus iets inleveren van je eigen standpunt. En als een hypothese neemt van, maybe I'm wrong. En dan kom je op een plek waar je soort van kan praten. Maar als het is van, oké, je wil je positie behouden en tegelijkertijd dat gesprek aangaan, dan ben je niet beweegbaar.
Nee, dat en tegelijkertijd gaat die... Die erkenning en het representeren van mensen, of om dat op een betere manier te doen, dat gaat bijna niet zonder justice en zonder echte erkenning en zonder een soort van genoegdoening ook wel een beetje. Vind je dat ook niet? Dat je ook op, als je bepaalde mensen wil vertegenwoordigen, dat je daarin juist iets van jezelf op moet geven, omdat dat een soort van recht doet aan de uitsluiting die er daarvoor is geweest.
Ja, zeker.
Tegenwoordig wordt er heel veel gescoord met diversiteitsbeleid en inclusiviteit.
Ja,
maar dat
ja.
Is het allemaal terecht, zeg maar, zo bedoel
ik. Ja, ik heb met artistiek leider Anke heel vaak gesprekken hierover. Want wat is het verschil inderdaad dat je dat je letterlijk diversiteitsquota's hebt die je moet halen als instelling. En wat betekent dat? En in Rotterdam, een politieke klimaat daar best wel rechts, maar tegelijkertijd ook dat er met een nieuwe cultuurplan een heleboel dingen naar voren komen waar diversiteit en inclusiviteit naar mijn idee op een manier worden aangepakt waarvan ik denk, nou, volgens mij verandert dan de systematiek niet. Maar wordt het, ja, is dat dan wel of niet zo? Dus dat een heel gesprek daarover, niet met haar alleen, maar gewoon in de stad, dat daarover leeft, van hoe... Ja, het verschil met doen en iets aangeven, dat ligt hem dus heel erg in de houding van de mensen. Humanness, waar ik eigenlijk mijn deel weer begon. Humanness, hoe gaan wij als mensen daarmee om? Lever je inderdaad iets in? Durf je je standpunt te veranderen? Durf je ook als artistiek leider of als directeur te zeggen van ja, dit is de koers die ik nu ga nemen. Ja. Maar dat is niet wat degenen voor mij dat hebben gedaan. Durf ik dat nu te doen? Wat is mijn aanpak? Durf ik daar anders in te zijn door te doen en niet door het te moeten afvinken of inderdaad in een soort van spagaat te blijven?
Precies. En misschien een beetje een gemene vraag, maar als je al het geld van de wereld hebt of als jij het voor het zeggen hebt in Rotterdam, wat zou een manier zijn om juist op een wat eerlijkere of meer oprecht inclusievere manier ervoor te zorgen dat hele inclusiviteitsdebat of het hele beleid van bepaalde musea of culturele instellingen niet alleen draait om scoren of om prestige, maar ook om die intimiteit die in de programma's die jij net omschreef zit, of in de eerlijkheid die Ocean omschrijft.
Ik vind dit helemaal niet een gemene vraag. Ik droom er soms wel van, gewoon voor mezelf, van als ik iets kon doen. Ik denk dat het ook een hele relevante vraag kan zijn in this day and age, in de realiteit van Rotterdam in ieder geval, waar ik leef en werk en woon, is om die eigenlijk geïmporteerde koloniale structuren vanuit de geschiedenis van het nemen, imperialistische, dat is allemaal doorgedrongen in hoe wij beleid voeren, hoe wij onderwijsinstellingen hebben opgebouwd hier in het Westen, hoe wij musea's hebben ingericht, letterlijk. Dat is allemaal terug te traceren naar bepaalde historische gebeurtenissen die gewoon die wel in de geschiedenisboeken staan, maar nooit op die manier worden geïnterpreteerd. Met Malik van Concrete Blossom heb ik hier heel vaak gesprekken over. Hij heeft mij dat ook in die zin dat laten inzien. Aan de ene kant is het dan nodig inderdaad dat die instellingen veranderen. In this day and age gaat dat langzaam. Ik zou dan, als ik al het geld zou hebben, maar dan heb je natuurlijk free will van mensen, dat ze gaan inzien vanuit het menselijke, de humanness weer. Waarom moet ik veranderen en wat betekent dat voor mijn belichaming in dit bedrijf? Maar tegelijkertijd, als ik al het geld van de wereld zou hebben en dat zou kunnen invoeren in hoe ik dingen zie in het hier en nu, ook juist in die informele structuren of zo'n bedrijf als waar ik met Malik in werk, in die informaliteit dat juist te concretiseren en ook een imaginary van te kunnen waarmaken van, maar wacht eens even, hebben we instituten op die manier nodig?
Ja.
Misschien niet, want dat is niet representatief in de aanpak, in de vorm voor iedereen. Dus dat je tegelijkertijd ook een andere route kan, you can pave a new way. En dat kan vaak alleen met geld.
Ja, precies.
Dus ik vind het niet eens een rare vraag.
Nee, ik dacht misschien gemeen om, omdat je straks nog naar Rotterdam moet. En, misschien. En hoe zou dat bij jou gaan, Ocean? Wat zou een vorm zijn of een theater zijn waar en jij jouw programma's misschien nog beter kan maken of nog flexibeler kan maken of waar jij nog meer kan betekenen voor de community aan fans en volgers van jouw werk of van werk zoals dat wat je net zei, wat je geprogrammeerd had, dat event. All These Voices. Hoe zou een ruimte eruit zien die dat beter faciliteert dan de huidige?
Nou, ik denk een stap daarvoor zou zijn, ik bedoel, dan over al het gat van de wereld hadden. Ik ben heel erg voor alternatieve structuren. En die zijn moeilijk op te bouwen omdat, vanwege geld. Mm-hmm. Omdat het geld in handen ligt. En ik ken gewoon zelf heel veel organisaties, kleine organisaties, die hele toffe dingen doen. Die hele effectieve dingen doen. En waar ik ook van kan leren. Dus ik zou eigenlijk een soort van rond, nou, dan zou ik het zeggen, nu van Nederland of Amsterdam gaan en kijken van oké, welke mensen zijn dingen aan het doen als we het hebben over voedsel, sustainable fashion, sustainable anything, gewoon connecten, mensen samenbrengen. Ik kan letterlijk zo een lijstje van 10, 15 organisaties opnoemen. En dan zou ik dat geld investeren in om samen een structuur te kunnen bouwen die onafhankelijk kan zijn van de gevestigde structuur. Just to have an alternative. Want ik denk, if there's a better alternative en mensen hebben daar toegang en dat alternatief is sustainable en het kan groeien vanuit zichzelf, dan is dat de transformatie. Het is hetzelfde met als je van een verslaving of een bad habit af wil komen, dan just implement more good habits en dan outweigh die, zeg maar, gewoon wat niet werkt.
Ja, precies.
En ik denk, als het dan werkt, dan gaat het vanzelf. En ik merk van heel veel organisaties of dingen dat het gewoon puur is dat they're fighting to stay alive. They're fighting to have a sort of structural survival. En ze moeten altijd op cruciale punten toch een soort van concessies maken vanwege geld. En ik denk, dan kan je een performance neerzetten waar je ook een debat aan kan verbinden waar je iets met, waar je eigenlijk een soort festival, waar je gewoon verschillende, waar je eigenlijk een soort mini new society kan creëren. Een soort van een alternative world en dat is dan een festival dat zou kunnen.
Instituut of om als mens echt te kunnen decoloniseren, moet je volgens mij beginnen bij de basis. Bij wat het betekent om mens te zijn en om je tot anderen te verhouden. Bij humanness, zoals Guillaume dat zo mooi noemt. Dus ja, laten we net als Ocean zegt, naar die nieuwe wereld toe. Vorig jaar was in het Van Abbe Museum de tentoonstelling Xenogenesis te zien van de Otolith Group. Daar stond een werk, O Horizon, dat zij in 2018 maakte. En daarin werd een voorbeeld genomen van een hele bijzondere school uit India, genaamd Vishva Bharati. Er zijn indrukwekkende beelden te zien van jongeren die werken, zingen, dansen en overleggen, veelal buiten, en in een omgeving vol kleine ontmoetingsplaatsen en muurschilderingen. Deze school is opgericht door Rabindranath Tagore. Hij was dichter, romanschrijver, toneelschrijver en won in 1930 de Nobelprijs voor de literatuur. Maar nog belangrijker, hij was een sociaal hervormer. Een belangrijk anti-imperialistisch denker die door zijn visie in contact kwam met andere revolutionaire denkers van zijn tijd, zoals W.E.B. Du Bois uit de Verenigde Staten. De school stond in het landelijk gelegen Santiniketan in West-Bengaal, India, en was bedoeld om te concurreren met het opgelegde Brits-koloniale educatiesysteem. Het idee achter Visva Bhagirathi is niet alleen typisch India's of West-Bengaals, maar kent ook elementen uit innovatieve Japanse en Chinese ideeën over pedagogiek en educatie. Het is een soort pan-Aziatisch project geworden daardoor. Hiervoor verzamelde Tagore van 1910 tot de jaren 30 geld bij gelijkgestemden in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en Europa. Tagore had een holistische visie op educatie die niet begon bij lespakketten, maar bij de grond waarop de school gebouwd is. Bij het landschap en bij de architectuur. Wat is de relatie tussen ruimte en rechtvaardigheid? Tussen anti-imperialisme of decolonisatie en de grond, de locatie en de plek? Wat is de relatie met het land? In de visie van Tagore komt educatie het best tot stand als het in harmonie gebeurt met de natuur. Volgens Tagore inspireert de lesstof alleen als de volledige menselijke ervaring geprikkeld wordt. Daarom maakte ook vrije tijdsbesteding, persoonlijke healing en goede gesprekken met vrienden onderdeel uit van zijn educatieve visie. Eigenlijk heel logisch.
Got you digging and diving for meaning. When you figure me out, I change my figure and I go back to my liquid state. Ocean coming at you like a tsunami. If you can't handle it, it's you, not me. You gotta be ready to dive deep. You gotta turn your mind into a submarine. I'm the prophecy. I was predicted on walls, depicted for centuries. Don't fuck with me, I've been there before. Started to remember why I came back for more. Oh, been there before. Because I'm like water, like you, like water.
Sky, following the infinite motion of my thoughts, footsteps grooving as I march to the rhythm of the beat of my heart. Just like the music, the movement is infinite. My ears are tuned to an ongoing universal soundscape, and I'm finding harmony by dancing to it, finding harmony by singing to it. It's like a psychedelic trip when I travel from the sound of the ancients, the ancestral, into the sounds of the futuristic, the non-manifested vibrations that perpetuate my motion. I'm standing in the middle, with my eyes closed and my arms wide open, I am feeling it. You see, life is as real as it feels, and I feel like offering some of my real to the real that you feel so we can feel together. So we can get real together. Are you feeling me? Okay. I'm so full of greatness and so grateful for the motion. That's why I move with gratitude. Gratitude in motion. My name is Ocean. I'm like water.
I'm like water, like you. Like water, like you. I'm like water, like you. Like water, like you. Het futuristische Vispa Bhagrati werd hierdoor een eigen ecosysteem. Helaas is sinds de oprichting veel veranderd in India en zeker in West-Bengaal. En dus ook op Vispa Bhagrati. In de film O Horizon zie je studenten afgeleid worden door notifications op hun mobiele telefoon. India heeft al 20 jaar te maken met een populistische, radicaal-hindoeïstische haatpolitiek, waarvan in West-Bengaal moslims zwaar de dupe zijn en ja, er zijn ook concentratiekampen. Hoe weet Vispa Bhagrati deze terreur buiten de deur te houden? Dat wordt in O Horizon eigenlijk niet beantwoord. De film heeft niet eens echt een verhaallijn. Maar de film geeft meer een soort van spiegelweer met diasporic life. Hoe vrij onze verbeeldingskracht ook is en hoe veilig onze ontmoetingsplaatsen ook zijn, we zijn omgeven door infrastructuren en systemen met koloniale, racistische en neofascistische sporen of eigenschappen. Daar moeten wij om zien te gaan en dat proberen we te veranderen. Processen als bijvoorbeeld gentrification drijven ons uit elkaar, maar lossen ze bedreigingen in onze buurten zoals armoede, geweld, homohaat en machismo echt op? Soms zit er niets anders op dan te dwalen van de ene safe space naar de andere. Of het nu huizen zijn van vrienden, pleinen of sportvelden waar we hangen, barbershops, cafés, restaurants, platenzaken. Wat zijn plekken waarin jij unapologetic jezelf kan zijn? Voel je je thuis veilig? Waar ervaar jij vrijheid en staat diasporic imagination centraal? Waar hoef je jezelf niet uit te leggen, te verdedigen? Waar ben je black and proud zonder dat je een competitie hoeft aan te gaan met iemand? Of dat je moet schreeuwen om gehoord te worden? Voel je ook wel eens schuldig als jij je veiligheid vindt, wetende dat anderen in de community dat nog niet hebben? Dit is Project Viaspora. Wij zien onze buurt als metropolen, onze culturen als cosmopolitisch en onze ervaringen, werelds, mentaal en spiritueel, als norm. Daardoor laten wij ons inspireren en daarop gaan wij kritisch reflecteren. Dit is onze diasporic gaze. Samen hielen we plekken, maar ook onszelf. Samen creëren we een thuis. Samen zijn is complex en die complexiteit kunnen we niet anders dan omarmen. Mensen die die complexiteit ontkennen, vervallen in een akelig soort populisme. Om dat waar te maken, moet je namelijk mensen die het samen zijn complex lijken te maken, verdringen, monddood maken of uit de weg ruimen. Die mensen zijn dan anders. Iedereen die in deze aflevering ter sprake is gekomen, heeft op zijn eigen manier dit denksysteem geprobeerd te hacken. Door gewoon te zijn wie ze zijn eigenlijk. Ze doorbreken barrières, herschrijven de codes van stereotypen en ras en bestrijden de haat die ontworpen is om mensen te manipuleren en ze bij ons weg te houden. Wij maken een nieuwe wereld. Niemand is superieur. Superioriteit is geen vooruitstrevendheid. Superioriteit is resultaat zonder ideeën en zonder toekomstvisie. Wij zijn sterker. Dit was Project Viaspora. Hartstikke bedankt voor het luisteren. We bedanken onze gasten Guillermo Blinker en Guillaume Goedhoop, het team van het Van Abbe Museum voor de opnames en natuurlijk Marcelino van Callias van productiehuis La Femme. Tot de volgende.
Smart boys know not to dive too deep, but I'm a curious one, such a curious one. Good boys know not to go too far, but I'm too far gone, and it's been too long, yeah. Say, we all come from water. I'm high in a meltdown so I can float back home. Yeah, we all come from water.
I'm having a meltdown
so I can float back home. Yeah, my name is Ocean. I'm way too deep. Take a dive if you don't believe.
catch the waves of my frequency, let's ride. Take a sip of my potion, we gon' fly. Drop down, splash down. You're swimming in my, swimming, swimming in my, swimming, swimming in my stomach. Water got no enemies, so it will end in glory. If you want it, I got it. Dripping like water, if you want it, I got it. Dripping like, dripping like, dripping like. Say if you want it, I got it. Dripping like water, if you want it, I got it. Dripping like water, if you want it, I got it. Dripping like water. See, I'm on that vintage newness. So if you're clueless, then listen to this. I will stay young and foolish, cause the only thing I know is the flow. And I know the flow will always bring me home, so I'm letting go. Got my hands free, so I always touch the sky. Don't know about you, but I believe I can fly. And I'm about to catch some serious airtime airplay. Catching radio waves until they flood your brain. I'm gonna make some noise. Are you gonna make some noise?
Yeah.
So together we can be the voice of a new generation.
Yes.
So together we can be the voice of a new generation. Okay. Well. They call me a space cadet. I'll be a space cadet. Living in an infinite space. I was waiting for them. I'm not gonna disconnect. They call me a space cadet. I'll be a space cadet. Living in an infinite space. I was made for them. I'm not gonna disconnect. Ocean coming at you like a tsunami. If you can't handle it, you should not be. Ocean coming at you like a tsunami. If you can't handle it, you should not be. Ocean coming at you like a tsunami. If you can't handle it, you should not be.